partijen.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 99, de versen 3 en 5. Looft met hart en stem. Looft de kracht van hem die het recht bemint. En ook het vijfde vers, dat er wordt gebeden tot God en de Heere hoort. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. Psalm 99, vers 3 en 5. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, gaan we zingen van Psalm 32, het tweede vers. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderden mijn beenderen door geklag. Psalm 32, vers 2. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei toen gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet. U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeet.
Thank you.
Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, almachtige Vader, u de God van barmhartigheid en trouw, u brengen wij de lof en de dank ook deze morgen. Deze dag die u ons geeft, dat het licht weer is verschenen. En u hebt ons samengebracht hier in de kerk en daar danken wij u voor, Heren. Dat we de gelegenheid en de vrijheid hebben. Dat u ons daarvoor de gezondheid en de kracht gaf. Zodat we met elkaar kunnen zijn in de kerk en onder uw woord. Voor wie dat niet gaat, dat hij toch ook elders of thuis kan meeluisteren. We zeggen u daarvoor dank, trouwe God. En u bent die God die ook uw Heilige Geest hebt gezonden om het woord in de wereld voor te sturen, om het evangelie te laten verkondigen. U hebt uw Heilige Geest ook geschonken aan uw kerk. En Heren, nu bidden wij van u dat u met uw Heilige Geest ook vanmorgen ons tot een hulp bent. Wanneer we luisteren en spreken, wanneer we bidden en zingen in heel de eredienst, maar open bovenal, Heren, ook onze harten, opdat we uw woord ontvangen in gehoorzaamheid, in nederigheid, in geloof. Ja, en ook met vreugde, omdat het uw woord is. Uw woord dat goed en rechtvaardig is. Woord van leven en van heil. Ja, Heren, u laat het verkondigen. De twee wegen van wet en evangelie. Van oordeel en vrijspraak. Wij bidden van u dat u dan het geloof ook in de harten werkt. Opdat we onze zonden belijden. Opdat we vluchten tot Christus. Opdat we, Heren, niet buiten hem, niet zonder hem, de zaligmaker, door het leven kunnen. Geef zo ook bekering van ons hart. Geef, Heren, dat we bij het licht worden gebracht. Bij Christus, het licht der wereld. We vragen u of u ons de zonde vergeeft. Want ook zo komen wij vanmorgen met elkaar in de kerk om te luisteren naar het woord. En toch ook, Heren, als mensen die met zonde bevlekt zijn, onheilig, die uw oordeel hebben verdiend. Maar we komen niet zonder hoop. We komen, Heren, in het gebed ook, pleitend op uw belofte om genade. Dat u ons allen aanziet in Christus. Ja, Heer, dat u ons wilt reinigen door zijn bloed. En wij mogen weten en het zullen kennen de vrede die dat geeft. De rijke en diepe vrede in het bloed van Christus. De troost voor leven en sterven. Wij bidden van u. Wilt u ons daarin gedenken. Ons ook leiden op onze levensweg. Omdat we u meer en meer kennen. Omdat wij de goede keuzes maken. Omdat we ook mogen uitdragen wie u bent. Wij bidden van u, geef daarvoor de vrijmoedigheid van uw Heilige Geest. Geef ons de kracht en de moed, de liefde, de wijsheid. Om wat we ontvangen in uw woord ook uit te dragen. En de mensen, Heren, die u op ons levenspad geeft. En dat we in woorden en daden zo'n getuige van u mogen zijn. U bidden we voor de jongeren van de jeugdvereniging die deze dagen, gisteren en vandaag, bij de gemeente in Benschop op bezoek zijn. Die daar samen zullen zijn onder uw woord. En met de jongeren daar optrekken. Wilt u hen zegenen, Heer, en nabij zijn. En geef dat ook zij een gezegende dienst ontvangen, waarin u met woord en geest tot hun harten spreekt. Heere, gedenk hen zo. En mogen de jongeren van de jeugdvereniging, ook andere jongeren en kinderen, ook al zo vanuit hun jonge leven leren wie u bent, ook een verlangen kennen om u te zoeken en met u te leven. En Heere, dat u dat ook doet groeien door uw Heilige Geest tot een vast geloof. Al deze dingen brengen we voor uw aangezicht. Heere, wees ons genadig. En laat uw heerlijk en heilige naam ook vanmorgen geprezen worden. Wanneer we spreken en luisteren, heel deze eredienst, opdat wij u groot maken. Vader, Zoon en Heilige Geest, hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan vanmorgen uit de Bijbel lezen, zowel uit het Oude Testament als uit het Nieuwe Testament. Eerst uit de profetieën van Jeremia in hoofdstuk 20. En daarna in het Evangelie naar Lucas in hoofdstuk 19. We lezen eerst Jeremia 20, vers 1 tot en met 10. En vervolgens Lucas 19, vers 39 tot 44. En dan lezen we in het woord van God het volgende in Jeremia 20. Toen Pashur, de zoon van de priester Immer, hij was tevens hoofdopzichter in het huis van de Heere, toen die Pashur Jeremia deze woorden hoorden profeteren, liet Pashur dus profeet Jeremia slaan en zette hem in het blok dat in de bovenste Benjaminpoort aan het huis van de Heere was. Het gebeurde echter de volgende dag toen Pashur Jeremia uit het blok liet gaan, dat Jeremia tegen hem zei: de Heere geeft u niet de naam Pashur, maar Magor Missabib. Want zo zegt de Heere: zie, ik ga u tot een bron van angst voor uzelf maken en voor allen die u lief hebben. Zij zullen vallen door het zwaard van hun vijanden en uw ogen zullen dat zien. Heel Juda geef ik in de hand van de koning van Babel. En hij zal in een ballingschap voeren naar Babel en hem met het zwaard doden. Heel de rijkdom van deze stad, alle arbeid, alle kostbaarheden zal ik geven. En alle schatten van de koningen van Juda, ik zal ze geven in de hand van hun vijanden. Die zullen ze roven, ze meenemen en ze naar Babel brengen. U, Pashur, en alle inwoners van uw huis, u zult in gevangenschap gaan. U zult in Babel komen. En daar zult u sterven. En daar begraven worden. U en al uw vrienden, tegen wie u leugen hebt geprofeteerd. U hebt mij overgehaald, heren. En ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden. En u hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden. Ieder van hen bespot mij. Want zo dikwijls als ik spreek, schreeuw ik het uit, roep ik geweld en verwoesting. Want het woord van de Heere is mij tot smaad en tot schimp de hele dag. Zei ik: ik zal niet aan hem denken. Ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord. Magor Missabib, maak het ons bekend, dan zullen wij het bekend maken. Alle stervelingen met wie ik vrede had, loeren op een struikeling van mij. Misschien laat hij zich door anderen overhalen. Dan kunnen we hem overwinnen en kunnen we onze wraak op hem nemen. Zover uit de profetie van Jeremia. En dit gedeelte is ook de tekst. Maar eerst gaan we nog lezen in Lucas 19. Lucas 19, vers 39 tot 44. Daar is de Heer Jezus op weg naar de stad Jeruzalem. waar hij ook gevangen genomen zal worden. En terwijl hij daar wordt begeleid, wanneer hij binnentrekt in de intocht in Jeruzalem, lezen wij het volgende vanaf vers 39. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: Meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken. En uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten. Omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Vanmorgen wil ik u het woord bedienen uit Jeremia 20. En als kerntekst noem ik vers 9. Jeremia 20, vers 9. Waar de profeet het volgende zegt: Zei ik, ik zal niet aan hem denken. Ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Tot zover de tekst. In de preek zijn er drie punten vanuit dit Bijbelgedeelte. Ten eerste een pijnlijke waarheid. Ten tweede leidende liefde. En ten derde winnend vuur. Dus pijnlijke waarheid, leidende liefde en winnend vuur. We zingen van Psalm 39, vers 2 en 3. Ik was verstomd, ik sprak van het goede niet, maar dit verzwaarde mijn smart. En het derde vers: O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Psalm 39, vers 2 en 3. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die zijn aangekondigd. gemeente. Soms zeggen we iets terwijl we beter hadden kunnen zwijgen. Maar soms kun je niet zwijgen. En je moet het zeggen. En het komt eruit. En even later denk je, was dat nou goed of niet? Bij de kinderen gebeurt dat ook wel eens. Jongens en meisjes. Soms wordt een kind zo boos dat hij gaat schelden of gaat schreeuwen. Dat hij lelijke dingen zegt. Nee, dat is niet goed. Maar soms dan gebeurt dat alsof je het echt niet tegen kan houden. En toch moeten we dat wel leren. Of gebeurt dat zelfs nog bij jouw vader of jouw moeder? Dat die soms heel kwaad zijn. En dan lelijke dingen zeggen. Zo driftig dat het er zomaar uitkomt. En later kan je vader of je moeder daar wel spijt van hebben. Het is fijn als ze dat dan ook zeggen. Nou kinderen, Jeremia, waar het over gaat vanmorgen, profeet uit de Bijbel, Jeremia kon het ook niet binnenhouden. Hij kon zijn mond niet dicht houden. Maar hij moest de mensen zeggen dat de Heere boos is. De Israëlieten die zijn zo ongehoorzaam. Ze hebben zoveel zonde gedaan en nu is het klaar en de Heere maakt dat volk kapot. Oei. Jeremia. Wat zeg je nou toch? Is dat niet te erg? Heb je daar geen spijt van? Nee, hij moest dat zeggen. Het is eerlijk. Het is wat God zelf ook wilde zeggen. En daarom kon hij die woorden niet binnenhouden. Maar ja. Ja, dat wilde natuurlijk niet iedereen graag horen. En er was in de tempel een opzichter, passer, ook een priester. En die passer die vond dat Jeremia het veel te erg maakte. En passer liet hem grijpen. En die liet hem slaan en gevangen zetten. Met de voeten en de handen vast in een blok. Ja, dat was eigenlijk wel een soort pesten van Jeremia. Passer vernederde Jeremia. Een dag later kwam Jeremia weer vrij. Ja, en was die nou bang? Dacht hij nou, ik zal mijn mond maar houden? Nee, integendeel. Direct moest hij weer woorden van God zeggen tegen Passer en tegen zijn familie en tegen zijn stad. Wanneer je Gods woord zo tegenstaat, Passer, wanneer je Gods woord zo verdraait en wanneer je leugens vertelt, dan zul je erachter komen. En je vijanden weten je te vinden. De profeet moest die ernstige woorden zeggen. Dat moest van de Heer. Hij moest het volk waarschuwen. Want het leger uit Babel zal komen en het zal de stad verwoesten. Het zal de mensen vermoorden of meenemen. En alles wat mooi is, dat zullen ze wegroven. Ja, alleen zulke dingen zei Jeremia dan allemaal, maar het haalde niks uit. Het haalde niks uit, het hielp toch niet. De mensen die lachten erom. Ze bekeerden zich niet. Moet je die profeet horen? Zwartkijker. Altijd maar hel en verdoemenis spreken. Wat een vreemde. Daar wil je toch niet naar luisteren. De mensen spotten er zelfs mee. Ja, Jeremia zou liever zijn mond houden. Ze nemen de woorden van God toch niet serieus. Ze haten hem er zelfs om. En ze praten over hem en ze wijzen naar hem. Al die dreigende woorden hebben geen effect. En niemand schaamt zich voor zijn zonde. Niemand toont berouw. Niemand komt tot bekering. En bovendien doet Jeremia ook verdriet. Denk niet dat het hem koud laat. Nee, hij houdt van de mensen. Hij houdt van zijn volksgenoot. Hij houdt van de stad Jeruzalem. Met het huis van God. Voor Jeremia is het evengoed verschrikkelijk wanneer vrede vijanden zullen komen en verwoesting aanrichten. Ja, want juist Jeremia, ook uit andere hoofdstukken, die kennen we als een profeet die het er heel moeilijk mee heeft. Hij moet die verschrikkingen aankondigen en hij weet het is waar, maar ze geloven het niet. Ja, ergens zou Jeremia er liever tegen protesteren bij God. Het valt hem zwaar. Het is een worsteling, een zielenworsteling. Soms zou hij dag en nacht willen huilen. Eens heeft hij gezegd, was mijn hoofd maar vol tranen. Ik zou altijd huilen. Soms zou hij willen wegvluchten. Hij heeft wel eens geklaagd, had ik maar een herberg in de woestijn. Ver bij de mensen vandaan. Dat ik het allemaal niet zag. En er niet aan moest denken. Kunt u dat zich inleven, gemeente? Kunt u zich die zware last inleven? En de spanning die dat geeft. De spanning tussen de dreigende toren van God en de mensen om je heen. Ja, terwijl het evangelie toch zo'n blijde boodschap is. Een blijde boodschap, het evangelie, de boodschap van Christus. Dat is een boodschap over de heerlijke genade van God. En over de liefde van Jezus voor zondige mensen. Een kostbare schat. Die als troost toch altijd meegaat. Alleen die keerzijde. Waar het woord van God helder over is. Dat ieder die niet in de Zoon van God gelooft, ieder die zich niet bekeert, dat die verloren ligt. En dat die zal worden veroordeeld tot de eeuwige dood, tot het vuur van de hel. Dat je dat zwaar valt, dat is toch niet vreemd. Zwijgt u er maar liever over. Als u die Bijbelse boodschap doorgeeft aan kinderen, aan ongelovigen, als ambtsdrager. Ikzelf, liever dat niet noemen. Niet aan denken ook. Want ja, de mensen die kunnen heel aardig zijn. Ook ongelovige mensen. Mensen die Jezus nog niet volgen. En zo vaak denk je, het zijn toch prima mensen. Eerlijk. Je hebt het gezellig. Ze staan heel dicht bij je. Je eigen kinderen. Of je kleinkinderen. Of je vrienden. En je weet, zoals Gods woord het leert, dat als er niets verandert, gaan ze verloren. Wat een spanning, of niet? Of de Bijbel velt een afkeurend oordeel over een bepaalde leefwijze. Zoals wie in ontucht leeft. Wie buiten het huwelijk met verschillende mensen naar bed gaat. Of mannen die met mannen slapen. Ook dronkaards. Bedriegers. Tenzij ze zich bekeren van hun zondige leven, zullen ze in het gericht van God eens worden weggestuurd. En dat kunnen we in de kerk wel zeggen. Misschien kunnen we het onder elkaar wel mooi zeggen. Maar je ziet toch de concrete mensen voor je, of niet? En je denkt aan je collega. Of je ziet je kleinkind. Of het betreft je zus. Of het zijn zulke leuke jongeren van school. Moet je over hen zulke dingen zeggen? Dat wil je eigenlijk niet. Dat is veel te pijnlijk. We voelen ook die sociale druk. Volgens het heersende verhaal in de samenleving zijn er allerlei dingen die toch moeten kunnen. En dat is maar gewoon prachtig. En laat die mensen. Hoe durf je er ook maar iets van te zeggen? Ja, dat is echt moeilijk. En dat voelen we natuurlijk zelf ook. Toch? En we vinden het tegenwoordig ook lastig te begrijpen. Bepaalde dingen van de Bijbel. En dat maakt het tot een pijnlijke waarheid. Een worsteling met Gods woord. En ook zeker als het je eigen gevoelens betreft, maar ook die van directe familie, van vrienden. Of als je met de Bijbelse waarheid alleen staat. Een pijnlijke waarheid. De tweede, leidende liefde. Dat het vasthouden aan de waarheid van Gods woord en het uitdragen ervan. Alleen al het geloof erin, dat je het gelooft. En juist in relatie ook tot anderen, dat dat pijnlijk kan zijn. Daar is in de Bijbel een lange rij van voorbeelden van. Die spanning, die vind je ook als een rode lijn door het Oude en het Nieuwe Testament. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Als je leest hoe de zonen van Eli zich misdroegen. Hoe schandelijk hun gedrag in het heiligdom van God. En de priester Eli, hun vader, heeft er wel eens wat van gezegd, maar echt ingrijpen deed hij niet. Ja, het waren zijn eigen kinderen. En zo slecht met een afloop. En God liet het hem zeggen. Eli, dat was ook zwaar voor hem. Samuel, die daarbij hem kwam. Ja, hij was een heel ander persoon. Dan zijn eigen zonen. Samuel vreesde de Heere. Samuel ging Gods stem verstaan. Samuel zou een profeet zijn. Maar ook voor Samuel kwam daar de pijnlijke realiteit. Dat zijn zonen niet verder gingen in het spoor van vader. Hij zou er ook onder hebben geleden. Profeten hebben ermee geworsteld. We lezen erover bij Jeremia. Ook de profeet Amos. Amos liet dreigende taal horen. Maar toen hij in een visioen van God een sprinkhanenplaag zag aankomen, toen bad de profeet Amos: Heere, Heere, vergeef toch. Wat zou er overblijven van uw volk Israël als dit gebeurt? En later nog een keer. Toen zag Amos in een visioen een verterend vuur van het gericht van God. En die profeet die ging weer in gebed. Heere, Heere, houd toch op. Dit volk is maar klein en anders blijft er niets van over. De profeet. En dan de grote profeet. Die het nog veel dieper heeft beleefd. De Heere Jezus Christus. Ja, hij spreekt de woorden van God. Hij spreekt ze met een zuiver hart. Hij roept zondaren tot bekering. Hij spreekt het onderwijs uit over het evangelie van het koninkrijk. En zo trekt Christus naar Jeruzalem. Maar hij weet hoe het daar is. Daar in die stad waar hij naartoe gaat. In de Godstad. Hij weet wel de sfeer. Hij weet van de houding naar hem. Van de leiders van het volk. van de schriftgeleerden, de fariseeën. En dan ziet hij die stad, de eeuwenoude stad. En Jezus weent over haar. Hij huilt. En terwijl zijn discipelen en degene die met hem meetrekken vanuit Galilea, die zijn blij, ze loven en prijzen hem, de koning in de naam van de Heer. Hij wordt begeleid. En zelf is hij in tranen. Vanwege Jeruzalem. Dat is Jezus. Ja, hoe zien we hem? Nou, hij spreekt die pijnlijke waarheid uit. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. Ze zullen u omsingelen en van alle kanten in het nauw brengen. Ze zullen u, o Jeruzalem, met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Vijanden, die verschrikkelijk huishouden. Wat een verwoesting. En kijk eens naar Jezus. Hoe spreekt hij deze profetie uit? Ik zie tranen in zijn ogen. Hij huilt om hun ongeloof, om dat naderende oordeel. Kijk, Jezus, hij heeft de mensen lief. Hij houdt van die stad. De stad van God Jeruzalem, die heeft hij lief. En ook de mensen daarin, groot en klein. En die liefde, die doet hem lijden. Pijn in zijn hart, bij de aanblik om wat zal komen. Ja, nog meer. Christus, die wilde voor hen zijn leven geven. Het zijn niet alleen tranen. Hij wil voor die stad zijn leven geven. Om de schuld van zijn volk te verzoenen, de schuld van Jeruzalem te vergeven. En daarom laat hij zich daar ook gevangen nemen. Hij gaat in het gericht staan. Hij gaat door de duisternis heen. Het onschatbare offer dat Christus bracht. Gedenk het, zo lief heeft hij de mensen. Zo lief heeft hij zondaren. Terwijl wij nog vijanden waren, bracht hij het offer. En hij gaf zichzelf. Er kwam verzoening. Door zijn bloed. Ja, wees verzekerd, gemeente. Van de grote liefde van Christus. En veracht het niet, veracht het evangelie niet. Ja, dat gebeurt wel toen en nu. Wat kan het een groot verdriet zijn wanneer je geliefden de heiland niet willen dienen. Echt met een hart, met alle consequenties. Wanneer je kinderen een andere weg kiezen of een goede vriendin. Doet je liefde pijn. Het geeft van binnen een spanning. Je bent niet de eerste. U bent niet de eerste. Je staat er niet alleen mee. Christus zelf heeft hieronder geleden. Van hem staat in de evangelie dat ook zijn broers niet in hem geloofden. Je zou denken, ze leefden zo dicht bij Jezus. Ook zijn broers geloofden nog niet in hem. Ja, later is dat wel veranderd. Zo weten we uit de Bijbel. Het is veranderd. Ze zijn tot bekering gekomen. En neem de dienaar van Christus, de apostel Paulus, wat schrijft in zijn brief aan de Filippenzen over hen die wandelen als vijanden van Christus. Hij schrijft, hun einde is het verderf, maar hij schrijft er expliciet bij, ik schrijf het onder tranen. Als hij het erover heeft, dan huilt hij erbij. Ja, op een dag die niemand weet, verschijnt Christus op de wolken. En alle zullen worden geoordeeld. Groot en klein. Wie u ook bent. En dan valt er een definitieve scheiding tussen leven en dood. Ja, de bruidsgemeente van Christus die kijkt naar uit naar de glorieuze dag dat hij komt. De dag van de grote verlossing, van de verheerlijking. Waarom duurt dat zo lang? is de Heere zo traag met zijn belofte? Nee, dat is het zeker niet, leert de tweede Petrusbrief, 2 Petrus 3. Dat is het niet, het is geduld. Petrus schrijft, de Heer heeft geduld met deze wereld. Hoezo dan? Nou, hij wil niet dat enige verloren gaan, schrijft de apostel erbij. Hij wil dat allen tot bekering komen en daarom geeft hij nog steeds tijd. Daarom is die grote dag nog niet aangebroken. De Heer is ook geduldig. Hij ziet zo graag dat zondaren tot bekering komen. Hij verlangt hun ondergang niet. Hij verlangt hun behoud. Ziet u? Als u nou datzelfde verlangt voor de mensen om je heen. Nou, dat is juist ook de reden dat de Heer nog geduldig is. En hij laat ondertussen de mensen verkondigen. En hij heeft de opdracht gegeven om het aan allen te laten horen. Hij gaf ons de taak om dat evangelie te verspreiden en alle volken te doen weten. Dat er genade is. Ja, om bij ieder die je maar bereiken kunt, die het maar horen wilt, en van te getuigen, bij Christus is er verzoening. Bij Christus is er behoud voor onze ziel. Bij Hem alleen, en bij Hem volkomen. De Heer, Hij roept tot bekering. Hij vraagt geloof, Hij wekt geloof. Je wilt toch niet dat iemand verloren gaat? Bid, gemeente. Worstel. Nodig ertoe uit dat allen die je lief zijn, Christus zullen leren kennen. Leidende liefde. Dat is het tweede punt. Ten derde een winnend vuur. Het viel Jeremia zo zwaar, die onbekeerlijkheid van de mensen en ook het naderende oordeel waarvan de Heere sprak. Het viel Jeremia zo zwaar dat hij er niet aan wilde denken. Hij dacht liever ook maar niet aan God. Het is hem te moeilijk. Het is hem te pijnlijk geworden. Hij dacht liever maar niet aan God. Maar het lukt de profeet niet. Hij kan niet zwijgen. Het gaat gewoon niet. Hij houdt dat niet vol. Wat Jeremia weet en gelooft en wat Jeremia moet zeggen, dat woord, dat is geworden als een brandend vuur. Het zit van binnen en het is niet te stuiten. De jongens en meisjes, jullie hebben wel eens een pan water gezien waarin iets werd gekookt, of niet? Zal vast wel. En die pan met water, die staat dan op de kookplaat en die wordt warm gemaakt en misschien is het een pan met aardappels. Als het water zo heet is dat het water gaat koken, dan gaat dat borrelen. Dat water. En dat kan best even hard gaan. Zo hard dat het deksel begint te bibberen en te rammelen. Dan komt het over de rand. Het wil eruit. Zeker als er veel water al in zit. Nou, zo ging het ook in het hart van Jeremia. Jeremia wilde zijn mond houden. Hij dacht deksel erop. Maar het woord van God in zijn hart, dat begon als het ware te koken, te borrelen. Het kwam omhoog. Moest eruit. Gods woord. Als een vuur in zijn binnenste. Eigenlijk wilde Jeremia eerst ook al helemaal geen profeet zijn. Het leek hem veel te moeilijk. En wie zou naar hem luisteren? En hij denkt eraan terug in vers 7. En hij zegt, u hebt mij overgehaald, heren. En ik heb me laten overhalen. Ja, dat wel. De Heer heeft hem omgepraat. De Heer heeft hem verleid. Heeft hem overtuigd dat hij profeet zou zijn. De Heer is als het ware een gevecht aangegaan met Jeremia. En is Jeremia te sterk geworden. Daar is de Heilige Geest aan het werk. De Heilige Geest om van binnen ook ons hart om te buigen. Om ons hart in te winnen voor de dienst aan de Heer. Ja, toch mooi als het zover komt. Ondanks misschien allerlei bezwaren. Twijfels die je hebt. Dat de Heer je te sterk wordt. Dat je dan niet anders kunt dan zijn woord aannemen. En zijn woord geloven. En zijn woord belijden. En te zeggen, u bent mijn Heer. U bent mijn God. In onze tekst gebeurt dat opnieuw. De Heilige Geest dringt opnieuw door het verzet heen. Jeremia die wilde het achter zich laten. Die wilde niet meer aan God denken. Niet meer spreken. Ja, ook als gelovige kun je soms ver van huis zijn. Maar het vuur laait op. En de Geest doet het branden. Het woord borrelt op. En ik kan het niet binnenhouden. Wat moet je nog zonder de Heer? Hoe kun je verder? Als je niet luistert naar zijn woord. Wanneer je wil zwijgen voor de Heer. Met al je twijfels. Met je worstelingen. Of ook met al je schuld. Zoals in Psalm 32. Dat ook David zweeg. Maar als Gods kind zwijgt voor de Vader. Dan zit dat niet lekker. Daar leid je onder. En op een zeker moment zal dat vuur het winnen. Het geloofsvuur. Ook de vrijmoedigheid om de Here te belijden. Kijk gemeente, en daar komt het grote verschil openbaar. Het verschil tussen zij die voor een tijd geloven. En aan de andere kant die werkelijk tot Gods kinderen behoren. Waar het geen diepte heeft in het tijdgeloof. Dan kan men het weer achter zich laten. Het hoeft niet meer. Het staat me tegen. En men wil het niet meer geloven. Of denkt er niet meer aan. Kunt u dat? Kunt u het woord zo opzij schuiven? Of is daar toch het vuur in uw hart, het vuur van het levende geloof? En soms weet je het niet meer. Of het valt je zwaar. Er zijn beproevingen. Je kunt worstelingen hebben met grote vragen. Maar u kunt het toch ook niet tegenhouden. Het woord is een brandend vuur. En de Heilige Geest die zet u toch ook weer aan de kant van God. Ja, Heere. U bent God. U hebt gelijk. Hoe pijnlijk. Gods waarheid ook is. Dat hij je toch aan zijn kant zet. En uw woord, uw wil is wet. En al heb je nog zoveel vragen en armoede. Dan te vertrouwen in hem. Ja, wat zou er anders gebeuren? Als je dan denkt aan die oordeelsprofetie en hoe het volk reageert. En Jeremia zou er niet meer aan willen denken. En de volgende stap er ook niet over spreken. Wat zou er gebeuren wanneer wij zwijgen over de pijnlijke waarheden? Als we er niet aan denken, niet over praten. Het niet noemen. Totdat het ook niet meer geloven. Ja, en dan komen mensen op het punt van afscheid. Wat het woord van God leert, dat valt niet in alle opzichten goed. En je leert andere mensen kennen. En de boodschap van Gods woord, je denkt er niet aan. Niet meer noemen. En het dooft. Dooft in je hart. Ja, zo ging het bij Jeremia niet. Jeremia heeft die andere weg ervaren. Ook al heb je vele vragen. Al kun je je onwetend voelen. En je worstelt met die pijnlijke dingen die je tegenkomt. Maar toch de Heer vertrouwen. En denk eens aan Christus. Hij weende over Jeruzalem. Weet dat de Heere goed is. Weet dat Hij de hoogste is. En Hij is vol van genade. En Hij zoekt het verlorene. En Hij roept op bekering. Zo is de Heer. Hij is rechtvaardig. Hij is wijs. Hij is goed. En dat te weten en dat woord te kennen, dat is dankzij de Heilige Geest tot een vuur geworden. Het is het vuur van de eerbied voor de Heer. Het vuur van de vrezen des Heeren. Het vuur van de aanbidding. De aanbidding van de Heilige God. Nee, dat is in deze wereld niet het makkelijkste. Maar het is wel het beste. Het heeft toekomst. Het heeft de waarheid. Niets afdoen. Van het woord van God. Maar geloven. U bent de Heer. U bent de grote koning. En u maakt uw belofte waar. Geloven. God zal alles recht maken. God maakt alles nieuw. Geloven. Vader. Wat u doet. Dat is goed. Amen. We gaan zingen van Psalm 73, de versen 7 en 13. Psalm 73. Asaf die worstelt ook met moeilijke vragen. Dat zijn wat andere vragen dan we vanmorgen van Jeremia hoorden. Maar toch die innerlijke worsteling van een gelovige. Vers 7 zingen. Zo heb ik dan vergeefs gestreden, mijn hart gezuiverd en gebeden. En dan vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wat is er naast, hè, of behalve u, waar je je hart aan kunt geven? Psalm 73, vers 7 en 13.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Grote God, Heilige Vader, de Heer Jezus Christus, vinden we onze verlossing, al ons heil, hoop en leven. En we brengen u daarvoor de dank en de eer toe. Heere, dat u in deze wereld bent gekomen. En in uw Zoon Christus de dood hebt overwonnen. En ons de belofte gegeven van uw Koninkrijk. Dat alle dingen nieuw worden. Ja, Heere, dat voor ieder die gelooft en zijn toevlucht neemt tot Christus, ook de tranen zullen worden afgewist. In die tijd waarin er geen rouw meer zal zijn, geen ziekte, geen zonde en geen vijandschap. Heere, wij danken u voor uw woord en voor uw belofte. Maar Heere, de dingen kunnen soms ook zo moeilijk in ons hart liggen en spanning geven. Vanwege de ernst van uw woord. De dingen die we uit de Bijbel leren. Ja, Heer, ook als het zorg betreft over de mens om ons heen. En we leggen dat samen voor uw aangezicht neer. Samen als gemeente. Heer, u ziet het. U hoort de gebeden. U weet het. Maar dat een diepe zorg is van mensen. Misschien voor kinderen, voor familieleden, voor collega's of vrienden. En wij bidden van u, wilt u de gebeden horen? U bent de God die toch ook mensen roept en zalig maakt. Die het verlorene zoekt. Heer, wat zal daar in uw genade worden verheerlijkt? En daarom bidden wij. Wilt u velen ook in hun hart te sterk worden. Opdat mensen tot u komen. U gaan dienen. Heren, wij bidden om uw genade en kracht daarin. We bidden voor elkaar. Als er verdriet is. Als er moeite is. En vragen zijn. Ook met het geloof en met de Bijbel. Geef daarin uw hulp. En laat het toch, Heren, zo in ons hart branden. Dat wij ons niet van u afkeren, maar dat we u mogen kennen. En dat we, Heere, ons vertrouwen ook op u stellen. Op uw goedheid, uw rechtvaardigheid, uw macht en uw goede tierenheid. Help ons zo, Heere, en wij bidden van u dat u ook de verbreiding van het evangelie rijk zegent. Dat vele mensen worden bereikt onder alle volken. Ook in ons eigen land. Met de goede boodschap van uw genade. U bidden we dat u de kerkenraden gedenkt wanneer die deze week zullen vergaderen. Geef hen uw wijsheid en hulp in wat er te bespreken is. Zodat, Heere, ook dat mag leiden tot opbouw van uw gemeente en tot bewaring bij uw woord. U bidden voor hen die ziek zijn, mensen die langere tijd een ziekte meedragen of behandelingen ondergaan. Heere, wilt u hen helpen en daarbij zijn met uw zegen en ondersteuning. U bidden we, Heere, voor degenen die in tehuizen verblijven. Wilt u ook daar uw goedheid en troost en hulp geven. U bidden voor onze overheid. Geef allen die hun roeping hebben in het bestuur van het land, van het volk en in de politiek wijsheid. Om de goede beslissingen te nemen die nodig zijn, die eerlijk zijn. Ja, Heere, die het volk ten goede komen voor vrede en vrijheid. U bidden we voor het ongeboren leven. Wat, Heere, zo kwetsbaar kan zijn. Geef dat er bescherming voor is, ook in ons land. Terwijl we weten dat het ook zo vaak vreed wordt weggenomen. Wij bidden van u, geef daar ook een keer in, een ommekeer. Wilt u, Heer, ook in onze gemeente, de gezinnen en de huwelijken, de vrouwen gedenken waar een kindje wordt verwacht. Danken u voor de blijdschap, voor het wonderlijke van zo'n kindje dat groeit. Geef dat alles goed mag gaan. Wilt u het bewaren? En ook vreugde geven wanneer het kindje ontvangen wordt. U bidden we, Heer, dat u zo met ons gaat op deze dag. Dat we die mogen ontvangen uit uw hand en aan u zullen heiligen. Zegen de gemeente wanneer die vanavond weer samenkomt. Wees met dominee Voets om de dienst ook te leiden. Wilt u hem daarin helpen? Mag de dienst van het woord rijke vrucht dragen en tot versterking van het geloof leiden, tot bekering van velen, tot getuigenis van wie u bent. Heren, wij bidden voor de noden die er zijn in deze wereld. We mogen u ook dank zeggen voor de voortgang, de vooruitgang die er in Oekraïne is, in de strijd om de bezetter uit het land te verdrijven. En heren, die oorlog is voor ons menselijk inzicht nog zeker niet ten einde, maar we mogen nu ook dank zeggen met dat de stad Gerson de bevrijding kon vieren. Dat u dat hebt gegeven aan hen. Wilt u de mensen nabij zijn, ook in deze moeilijke tijden van zoveel tekorten, van zorg over de winter, van angst en strijd. Heere, gedenk de mensen. Schenk ze uw bescherming. Geef de overheid uw hulp daar en het leger. De mensen die hulp verlenen. De mensen die er wonen, die er zijn gevlucht, ontfermt u zich over hen allen. U bidden we, Heere, zo voor de volken van de wereld, waar armoede is en onderdrukking. Waar mensen om hun geloof lijden. Vertroost hen. En laat uw woord zijn kracht doen. Opdat er bij u geschuild zal worden. In geloof en vertrouwen. We bidden u zo al deze dingen. En danken u voor uw goedheid. Dat we uw woord mogen ontvangen. Ga met ons naar uw belofte om Christus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 119. De versen 67 en 68 maak in uw woord mijn gang en treden vast. En ook vers 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. Psalm 119, vers 67 en 68. heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.